Een aantal weken geleden was er een programma op televisie en dat ging over een paardenhandelaar in ergens in Brabant. En die kreeg op een bepaald moment een Facebook bericht van een goede kennis van hem en die zegt van joh, heb jij een tweede website? Hij zegt nee, die heb ik niet, ik weet nergens van. Toen ging hij alles eens goed bekijken. Toen bleek er wel degelijk een tweede website te zijn. De URL was een klein beetje veranderd. Er stond, dat waren eigenlijk twee woorden. Er waren drie woorden van gemaakt. Maar de inhoud van de website was bijna identiek. En wat gebeurde er? Deze paardenhandelaar die handelde niet in paarden van €300 of €500. Nee, die handelde in paarden van €50.000, €100.000, €150.000. En wat gebeurde er? Er was een journalist, die werd dan gevraagd om eens uit te gaan zoeken waar dit nou allemaal vandaan kwam. Uiteindelijk kwam die in Cameroen terecht. En ze gingen dat verder uitzoeken en ze gingen dat eens goed bekijken. Het was een aardig pittig verhaal, want uiteindelijk bleek het nog een evangelist te zijn. Een Afrikaanse evangelist die daarachter zat, die had allerlei websites overgenomen om daar vanuit geld naar zich toe te trekken. Hoe bizar en hoe vreemd kan het worden. Maar goed, als je naar dat hele verhaal zat te kijken, dan zie je dat deze paardenhandelaar in Brabant op allerlei manieren niet representatief gezien kon worden doordat er iemand anders zijn website had overgenomen met alle gevolgen van dien. De vraag aan ons is even deze. Heb iemand wel eens over jou gesproken op een manier dat je dacht van, dat klopt niet? Zijn er wel eens dingen over je gezegd dat je dacht van, nee, dat ben ik niet? Hoeveel pijn doet dat? Hoeveel verdriet geeft dat? Wat gebeurt er met je als je 100% zeker weet dat dingen die over jou gezegd worden, dat ze niet kloppen, dat ze niet waar zijn? Hoe pijnlijk is dat? En wat zijn ook de gevolgen daarvan? In het boek van Titus, zoals wij daarnet hebben gelezen, worden er een aantal dingen genoemd over de genade van God. En daar willen we vanochtend even in het kort bij stilstaan. En dan kijken we opnieuw naar Titus hoofdstuk 2, beginnend in vers 11. En dan staat er gelijk, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Als we naar de Bijbel gaan kijken, dan zien we op een heleboel verschillende plaatsen, met een heleboel verschillende woorden, dat de genade van God inderdaad verschenen is aan alle mensen. We lezen dan bijvoorbeeld ook in, als we even kijken naar het boek van 1 Johannes, daar lezen we in hoofdstuk 2. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en dan staat er dit. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. 2021. Als we naar de gemeente kijken op de dag van Pinksteren, dan zien we een gemeente. Dan zien we 3000 mensen die worden daar bij elkaar gebracht. En die zijn één van zin. Die zijn één van geest. Met andere woorden, ik wil even benadrukken dat als we naar die Pinksterdag kijken, was er maar één gemeente. Paulus zegt in de eerste brief aan de Korinthe tot 3 maal toe dat hij in elke gemeente precies dezelfde dingen aan het zeggen was. Hoofdstuk 4 vers 17, hoofdstuk 7 vers 17, hoofdstuk 14 vers 33. 1 Korinthebrief. Tot 3 maal toe. In alle gemeentes waar Paulus kwam, leerde hij precies hetzelfde. Als we nu even kijken naar 2021. En goed, we zeggen dat met heel veel respect. Maar wat zien we? We zien een verdeeldheid in het christendom die zijn weerga niet kent. We kijken naar Nederland, we kijken naar andere landen en we zien een christendom dat totaal volledig verdeeld is. En ja, als we dan gaan praten over de genade van God, is hij dan werkelijk verschenen aan alle mensen? Ik kom zelf uit een achtergrond waarin mijn vader mij vertelde, de genade van God is niet verschenen aan alle mensen. De genade van God is alleen maar verschenen aan diegenen die uitverkoren zijn. Ada, je komt uit dezelfde achtergrond. Er zijn andere mensen die komen uit dezelfde achtergrond. Maar we leven in een tijd, en ik zeg dat met veel respect. Maar we leven in tijden dat voor sommige mensen de genade van God niet meer is voor alle mensen. En natuurlijk, ik begrijp dat we contextueel moeten lezen. Ik begrijp dat er bepaalde teksten zijn waar we heel goed naar moeten kijken, absoluut. Ik begrijp dat er bepaalde Bijbelse woorden zijn, daar moet je heel goed naar gaan kijken, om dat zuiver te interpreteren in de context van waar die dingen in gesproken zijn. Maar als we gaan kijken naar de waarheid van de Bijbel, de waarheid van het Nieuwe Testament. God zegt, mijn genade is verschenen aan alle mensen. Onze grote God is een God zonder aanzien des persoons. En omdat God zonder aanzien des persoons is, houdt God van alle mensen. Alle mensen zijn zijn schepping. Alle mensen zijn uit God voortgekomen. En dan zien we aan de ene kant dat er mensen zijn die zeggen van de genade van God is niet aan alle mensen verschenen, alleen maar aan hen die uitverkoren zijn. Maar wat horen we dan soms aan de andere kant? Aan de andere kant horen we soms, nou, Gods genade is zo groot, er is al verzoening. En dat is ook niet waar. Laten we de Bijbel gaan laten definiëren wat genade is en waarvoor Gods genade is gekomen. En dan komen we bij het tweede punt. Dan staat er in vers 12, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid, de wereldse begeerte, te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. De vertalingen kunnen soms hier wat verschillen. In de Statenvertaling staat er in vers 12, de genade van God leert ons. Er zijn andere vertalingen die gebruiken het woord om ons op te voeden. Dus als we nu even na gaan denken over die genade van God. Waarom is deze genade nu verschenen? In de eerste plaats als een zaligmakend aspect van God voor alle mensen. Maar in de tweede plaats, die genade van God heeft een doel. Zo goed als we naar ons rechtssysteem kijken. Als iemand veroordeeld wordt voor een bepaald delict, als iemand veroordeeld wordt voor een bepaald misdrijf, dan is het niet alleen maar zo dat deze mensen de gevangenis in moeten. Nee, de bedoeling is dat deze mensen iets leren. Dat deze mensen iets gaan zien. Dat deze mensen ergens mee gaan stoppen. Rehabilitatie. Er zijn andere woorden, andere principes die daarvoor gebruikt worden. Maar dat is het doel daarvan. En wat is nou het doel van Gods genade? Het doel van Gods genade is om ons te leren, ons op te voeden, de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen, om dan in deze tegenwoordige tijd bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten, terwijl wij in verwachting zijn van de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Het woord opvoeden, het woord leren, komt van het Griekse woord paideuo. En dit woord is gerelateerd aan het woord wat wij vaak gebruiken, pedagogiek of pedagogie. En wat is nou pedagogiek of pedagogie? Dat is het principe van opleiden. Het principe van trainen. Het principe van vormgeven. Met andere woorden, het wordt natuurlijk vaak gebruikt in relatie tot kinderen. Dus die kinderen die geboren worden, die moeten geleerd worden, die moeten getraind worden, dat als zij, naarmate zij ouder worden, dat ze steeds meer op hun eigen benen kunnen staan, dat ze steeds meer zelf kunnen functioneren en dat op een waardige, een goede, een eerlijke, een waarachtige wijze. En dat is waar de Bijbel nu over zegt, dat is waarom Gods genade is verschenen. Dat is niet zomaar iets om te zeggen, oh, wij zijn zondaars en we blijven altijd zondaars en we zitten altijd vast in dat proces van zonde, dus laten we maar gewoon blijven zondigen, want de genade van God is toch groter. En we weten wat Paulus daarover te zeggen had in Romeinen hoofdstuk 6. Als hij zegt, weet je niet dat jullie begraven zijn? Weet je niet dat jullie opgewekt zijn? Weet je niet dat je een ander mens bent geworden? Weet je niet dat je een instrument bent geworden van gerechtigheid? Van rechtvaardigheid. Dat is wat er gebeurd is. Wees een dienstknecht van de rechtvaardigheid. En zo is dat ook met de genade van God. De genade van God heeft een doel. De genade van God heeft niet tot doel dat wij met die handen altijd maar in de lucht zitten en zeggen van ja, het gaat niet en het kan niet en het wil allemaal niet en dit en zus en zo. De genade van God is verschenen om goddeloosheid te verloochenen. Om wereldse begeerten te verloochenen. Om in de tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Met andere woorden, wij zitten in een training. Wij zitten in een opvoedingsproces. Wij zitten in een proces waarin wij steeds bijgeschaafd worden. Dat is het doel van Gods genade. En ja, dan horen we weer toch vaak die woorden, ja maar. Ja maar. Zo ben ik nou eenmaal. Of ja maar. Gods liefde is zo groot, die kan daar wel allemaal doorheen. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt God? Wat zegt, als ik het zo mag zeggen, de website of de URL van God? Die zegt, die genade is verschenen aan alle mensen. En in de tweede plaats, het leert ons om ergens mee te stoppen en om andere dingen te implementeren. Wat zou je ervan vinden als je een 20-jarige zou zien met nog een fles aan zijn mond? Wat zou je zeggen als je een 20-jarige ziet met een fles in zijn mond die helemaal niet geleerd hebt om te praten? Wat zou je zeggen als je een 20-jarige ziet met een fles in zijn mond die niet kan rekenen? Die niet weet wat biologie betekent. Die niet weet wat scheikunde is. Die niet weet wat natuurkunde is. Hoe snel en hoe rap zouden ouders dan zijn om te zeggen van, hé, hier moet wat gebeuren, hier gaat iets niet goed. Broeders en zusters, durven wij deze vragen aan onszelf te stellen? Durven wij onszelf te laten trainen door het woord van God? Zijn wij werkelijk bezig om goddeloosheid te verloochenen en wereldse begeerten te verloochenen? Om in deze tegenwoordige wereld te leven met bezonnenheid, met rechtvaardigheid en met godsvrucht? Durven wij die vraag aan onszelf te stellen, want daar gaat het om. Daarom is Gods genade verschenen. De vraag is, zijn wij veranderd? De vraag is, gaan wij dagelijks veranderingen doormaken? De vraag is, heeft het evangelie ons veranderd? Want dat is waar God naar op zoek is. Broeders en zusters, dit is waar de Bijbel om gaat. De Bijbel is een boek dat wil verandering teweeg brengen. Niet mensen die zeggen, oh ja, dit gaat wel een beetje lukken en dat gaat ook wel een beetje lukken, maar dat is zo moeilijk en dat is zo lastig en dat gaat allemaal niet. Ja, we leven nou eenmaal in een zondige wereld. De ware christen, die mag zeggen, bij God zijn alle dingen mogelijk. Ook het breken met mijn karaktertrekken. Ook het breken met datgene wat moeilijk is. In de derde plaats staat er in vers 14, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus dit hele proces van genade is een proces wat uiteindelijk moet leiden tot een volk, tot kinderen, tot broeders en zusters die vol ijverig zijn in goede werken. Het Griekse woord is een woord wat betekent iemand die brandt. En weet je wat er gebeurt als iemand brandt? Dan is die zaterdagochtends om 6 uur al wakker. Om te zorgen dat hij om 8 uur op tijd op het voetbalveld is. Om te zorgen dat hij op tijd bij de muziekuitvoering is. Om te zorgen dat hij op tijd op zijn wielerwedstrijd komt. Iemand die brandt van ijver. Dat is wat dit woord betekent. In de dagen van Jezus was er een bepaalde groep die stond bekend als de zeeloten. Er waren de Farizeeën, er waren de Sadduceeën, er waren nog wat andere kleinere groepen. Maar één van de groepen die er was in de tijd, in de dagen van Jezus, waren de zeloten. En die stonden om één ding bekend. Die brandden van ijver om datgene te doen waar ze in geloofden. En dat deden ze met passie. Waarom is Gods genade gekomen? Om ons te laten branden van ijver. Om ons, als het ware in die zin, om 6 uur in de ochtend te laten opstaan. En niet te kunnen wachten om te gaan beginnen met datgene waar we echt van houden. Waar ons hart echt voor brandt. En dan is even de vraag. Hoe ziet ons leven eruit? Dit is waarom Gods genade gekomen is. Als we denkbeeldig op de URL van God gaan kijken, de ware URL van God, wat zien we dan? De genade van God is verschenen aan alle mensen. De genade van God is verschenen om ons te trainen, om ons op te voeden. En de genade van God is gekomen dat wij vol ijverig zouden zijn in goede werken. En dat is de vraag die vanochtend op ons afkomt. Waar staan wij? Broeder, zuster, waar sta jij? En dan eindigt hij met die woorden. Vers 15. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. En dat zijn de woorden die Paulus dan tegen Titus spreekt. Titus, bekendstaande als een jonge evangelist. Paulus zegt, jonge evangelist, hier is waar je over moet spreken. Hier is waar je mensen in moet bemoedigen. Hierin moet je zelfs terechtwijzen. Met alle gezag. En in dat hele proces, laat niemand u verachten. Wat een prachtige woorden. Spreek erover. Bemoedig. Help. Sta klaar om elkaar te helpen. Sta klaar om elkaar tegemoet te komen. En wijs elkander met alle gezag terecht. De ware liefde voor God, die laat iemand zichzelf terechtwijzen. Broeders en zusters, hoe ziet jouw URL van Gods genade eruit? De URL van Gods genade is vaak veranderd en vaak aangepast. Maar de URL van God, tot op vandaag, is nog steeds deze URL. Zaligmakende genade verschenen aan alle mensen. Het moet ons opvoeden. En het moet ons volijverig maken in goede werken. Amen.